Ik heb even de presentielijst afgewerkt in mijn gedachten. Ik heb een fotografisch geheugen, dat kan ik ook niks aan doen. En je probeert iedere keer te zien wie er wel en wie er niet is. Dat is gebeurd. We gaan lezen uit het boek Genesis, dat wist u, hoofdstuk 45. Genesis 45. Ik lees dat zoals de laatste tijd gebruikelijk, voor mij tenminste de laatste tijd, de herziene Statenvertaling. Genesis 45. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep: laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren in het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers: kom toch dichterbij. En ze kwamen dichterbij. En toen zei hij: ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hierheen gestuurd of hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem: dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen, dan zult u dicht bij mij zijn, u en uw kinderen, uw kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar van honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het, en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde, en ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. En toen het gerucht dat de broers van Jozef gekomen waren in het huis van de farao gehoord werd, was het goed in de ogen van de farao en in de ogen van zijn dienaren. En de farao zei tegen Jozef: zeg tegen uw broers, doe dit, bepak uw dieren en ga op weg naar het land Kanaan. Haal uw vader en uw gezinnen op en kom naar mij toe. Ik zal u het beste deel van het land Egypte geven en u zult het voortreffelijkste van het land eten. En u hebt de bevoegdheid, doe dit. Neem uit het land Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen. Vervoer ook uw vader ermee en kom. Laat uw oog uw huisraad niet ontzien, want het beste van heel het land Egypte, dat is voor u. Zo deden de zonen van Israël. En Jozef gaf hun wagens naar het bevel van de farao. Ook gaf hij hun proviant voor onderweg. Hij gaf hen allen, iedereen een stel kleren of wisselklederen. Benjamin gaf hij echter 300 zilverstukken en 5 stel wisselklederen. En aan zijn vader stuurde hij evenzo 10 ezels, die van het beste van Egypte droegen. En 10 ezelinnen, die koren en brood droegen. En proviant voor zijn vader voor onderweg. En hij stuurde zijn broers op weg en ze gingen. En hij zei tegen hen, maak onderweg geen ruzie. Zij trokken weg uit Egypte en kwamen weer bij hun vader Jacob in het land Kanaan. En toen vertelde zij hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek het hart van Jacob, want hij geloofde hen niet. Maar toen ze hem alle woorden overgebracht hadden, die Jozef tot hen gesproken had, toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En is er al zijn genoeg? Mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. Tot zover. Een van de allermooiste geschiedenissen uit het Oude Testament hebben we voor ons. Maar dat heb ik geloof ik al een aantal keren gezegd. En dat zal ik blijven doen. Er is geen mooiere geschiedenis dan de geschiedenis van Jozef als het gaat om de Heer Jezus. Een enorme uitdrukking over wat er met hem is gebeurd en over wie hij is. En aan de ene kant is het heel vertrouwd, want u hebt deze geschiedenissen meegekregen in de kerk misschien als u daar bent, of op de school als u daar les gekregen hebt in Bijbelse geschiedenis. Of misschien op catechisatie, of misschien wel thuis, of misschien wel op een Bijbelcursus. Misschien op alle mogelijke manieren hebt u gehoord van Jozef. En terecht, want het is bijna uniek te noemen. Ik wil proberen een aantal elementen wat scherper te krijgen. Eerst een hele vreemde excurs, een soort uitstap. Die kan heel vreemd overkomen en misschien ook wat moeilijk klinken, maar ik denk dat het meevalt als u het zou willen opslaan. Maar bovendien worden deze toespraken ook opgenomen en komen op een site Groeien in Geloof te staan. Vanmorgen zei een zuster ergens in de gemeente waar ik was, dat ze elke avond nog naar een toespraak van mij luisterde en dat ze ja, eigenlijk heel goed in slaap viel daarna. Of daartussenin. Een oud verhaal, want ik heb het vaker gehoord van iemand. Maar zij had zoveel slapeloze nachten. Maar nu, dit was het nieuwe medicijn, dit was het, hè? Ja. Maar ze ging 's morgens dan verder waar ze gebleven was. Het wordt opgenomen. U kunt het naluisteren. En ik zou u dringend willen adviseren om dat ook te doen. Een rendier in Israël was een dier dat ging herkauwen. Nou, herkauwen betekent dat je het voedsel wat je al hebt nog een keer in de spijsverteringswegen gaat brengen. Nou, dat mag je dan ook doen. Ook dingen die je nu gehoord hebt of vorige keer hoorde, die kunnen wel weer terugkomen. En die brengen een zegen. Goed, nu even die moeilijke excursie. Ik heb me, toen ik een paar dagen vrij was, ernstig bezig gehouden met de Shechina, de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid. En ik kwam tot de ontdekking dat er 7 keer in de schrift sprake is van de Shechina die echt een nieuw iets inluidt, een nieuw begin maakt. Dat kan ook haast niet anders. Maar de eerste keer is in Exodus 24 als de berg Sinaï, de top van de berg, helemaal onder de bijzondere glorie van God komt te staan. En dat is indrukwekkend geweest. Aanvankelijk was daar bazuingeluid, het werd gaandeweg sterker, het ging maar door, het was buitengewoon. Toen zijn de oudsten eventjes een beetje richting God geklommen en ze bleven in leven, ze zijn niet eens omgekomen, zo staat het er. Maar die zijn weer teruggekeerd naar de legerplaats. En toen is Mozes met Jozua, zijn knecht, weer naar boven geklommen. En daar hebben ze boos gezeten. En daarna heeft de Heere Mozes geroepen om nog hoger te gaan. Jozua bleef daar zitten, een eind van de top, helemaal moederziel alleen. Ik heb dit zo vaak in de tekst gestopt in het Nieuwe Testament. Wezen jullie nu als mensen die op hun Heer wachten? Nou, daar zat hij dan. 40 dagen, 40 nachten, moederziel alleen te wachten op zijn Heer. Het is maar dat je het weet. Maar het is ook heel mooi voor jezelf. Maar Mozes is daarna naar boven gegaan omdat de Heere hem riep. En daar heeft Mozes in die heerlijkheid van God van alles meegemaakt. De twee stenen tafelen zijn daar gekomen. En daar heeft de Heere met hem, met Mozes gesproken over zijn huis. De materiaalsoorten zijn daar genoemd. 7 materiaalsoorten voor de tabernakel. Ook al merkwaardig. En daar heeft de Heere de indeling van het huis met Mozes besproken. Je zou zeggen, nou, dat is dan gewoon een soort les in architectuur geweest. En hoe je het moet doen en hoe het in elkaar gestoken moet worden. Maar u weet misschien dat het huis kwam toen de Heer Jezus hier op aarde was. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons gewoond. Ik zal het heel eenvoudig zeggen, daar op de berg bij de Shechina, in die heerlijkheid, in die glorie, in die schittering, daar heeft God met hem gesproken over de Heer Jezus, over zijn huis, waarin hij kon wonen, in wie al de volheid van de Godheid lichamelijk woonde. Dan heb ik het anders gezegd. En dat is zo gebleven. Toen heeft Mozes de tabernakel mogen bouwen, heeft aanwijzing gegeven, en toen de tabernakel klaar was, helemaal in elkaar gestoken was en alles op opening stond te wachten, toen is die wolk, die Shechina, dat huis binnengetrokken. Dat is een tweede fase. Anders dan op de berg. En vanaf dat moment kon Mozes en kon ook niemand uit Israël dat huis binnengaan. Uiteindelijk heeft de Heere God Mozes geroepen vanuit dat huis. En toen heeft de Heere God, nu zeg ik het weer heel voorzichtig, maar zo concreet mogelijk met Mozes gepraat over het offer. Nu eerst over het huis en als tweede punt het offer. Dat is het hele boek Leviticus. Dat is echt de sleutel om het boek Leviticus te pakken. God spreekt met Mozes over het offer. Nou, als je nou Bijbelles krijgt van Yahweh zelf, dan zou ik maar op het puntje van mijn stoel gaan zitten als ik u was. Daarom is dit boek ook uniek. En daarom is dit boek ook misschien wel zo moeilijk, vindt men. Want daar kun je daar makkelijk mee sjoemelen. Omdat het zo moeilijk is. De derde keer dat de wolk van heerlijkheid iets doet. Een nieuwe fase begint is bij de tempelbouw van Salomo. Salomo mocht een tempel bouwen, dat tabernakel stond in Silo, u weet het misschien. Ja, de Shechina was weggetrokken van de Silo. Weg is de eer, weg is de heerlijkheid. Dat was het kindje dat geboren werd. Ikabod, weg is de heerlijkheid. Dat was niet alleen omdat haar man, dus die schoondochter van Eli, die man overleden was, maar omdat Gods glorie was weggetrokken. Ze hebben de ark eruit gehaald, maar je arresteert de glorie van God nooit. Dat kan niet. Die is weggetrokken. Weg is de heerlijkheid. En nu komt in de dagen van Salomo de heerlijkheid terug. En dat is de derde keer dat er iets gebeurt met de Shechina. En de heerlijkheid, de glorie van God, gaat de tempel die door Salomo gebouwd is, vullen. Ze kunnen weer niet naar binnen gaan. Dat merk je. Dat is niet een kwestie van, was het een soort parfumlucht of zo, waar je doorheen brak? Nou nee, onzin. Dat is gewoon subliem geweest, buitengewoon geweest. En Salomo is daarna gaan bidden en heeft daarna gezegend. Nog een keer. De eerste keer gaat God spreken over zijn huis. De tweede keer over het offer. De derde keer over de zegen die daarvan het gevolg is. En over iemand die voorbeden doet. Die in de bres springt. Want dat gebed van Salomo, dat is het langste gebed uit het Oude Testament. Duurt ook maar 7 minuten hoor, dus niet te lang bidden alsjeblieft. Dan gaat u over de schreef, denk ik. Maar goed, een lang gebed. En dat is schitterend. Dat je daar ziet hoe iemand voorbeden doet. en geweldige dingen uitspreekt. De vierde keer. De vierde keer dat de Shechina opnieuw begint is merkwaardig genoeg op de berg der verheerlijking. Nieuwe Testament. U spreekt dus een heel stuk over. Want die tempel van Salomo heeft jaren stand gehouden. En daarna is ook toen weer de heerlijkheid van God, de Shechina, weggetrokken. U vindt het precies omschreven in het boek Ezechiël. Laat ik nu even los, want het wordt te moeilijk. Maar hoe dan ook, die heerlijkheid van God is in oostelijke richting weggetrokken. En is nooit meer teruggekomen. Ook niet na de ballingschap, toen ze weer een tempel gingen bouwen. De ark van het verbond is zelfs niet teruggekomen. En bij de opening van die tempel in het boek Ezra en Nehemia vindt u niets over de glorie van God die terugkomt. Niets, nul. De glorie van God kwam pas terug toen de Heer Jezus op de berg, misschien de Tabor waarschijnlijk, is geweest met Petrus, Johannes en Jacobus. En Mozes en Elia daar verschenen in heerlijkheid met hem spraken. En toen kwam er een stem uit de wolk. Dat is niet een stem uit de regenwolk van Nederland. Dat is de wolk, de Shechina. Want hij werd van gedaante veranderd. Zijn kleren werden anders. Het was allemaal glinsterend wit. Het was schitterend. Het was alsof het allemaal nieuw was. Het was alsof het allemaal splinternieuw was. En daar heeft God laten zeggen wie hij belangrijk vindt. Zal ik het anders zeggen? De eerste keer het huis, tweede keer het offer, derde keer voorbeden en zegen, vierde keer de plek waar dit zijn gestalte, waar dit beslag zou vinden, namelijk de uitgang, dat is taal uit Lucas 9, de uitgang die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Daar zou het gebeuren. Daarom heeft de duivel zo'n hekel aan Jeruzalem. Want daar is het gebeurd. De vijfde keer. De vijfde keer is als de Heer Jezus zijn werk gedaan heeft, is opgestaan uit het graf, bij de discipelen is geweest, hen begeleid naar buiten op de Olijfberg komt en dan ineens gaat hij weg. Hij spreekt nog tot hen, hij zegent hen notabene en tijdens het zegenen is hij weggegaan en een wolk ontrok hem aan hun oog. Weer geen Nederlandse, laat maar zeggen, regendag of zo. Echt niet. De wolk, de Shechina, heeft hem meegenomen. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen, zingt het oude lied, hè? Voer hij op naar zijn vaders troon. De Shechina, die bijzondere wagen die omschreven is in de schrift, nam hem mee. En waarom mag ik dat nu zeggen? Omdat er op dat moment een paar engelen staan bij de discipelen die helemaal onthutst zijn misschien. En die zeggen, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. En u kunt weten, als u uw Bijbeltje leest, hoe hij terugkomt. Heel precies. Ezechiël 43, met die wolk, met die heerlijkheid, met die enorme wagen van Gods glorie, van Gods almacht, van Gods grootheid. Zo komt hij terug. Daarover straks. Maar hij is weggegaan in die heerlijkheid. De zesde keer. Misschien zal de Heer Jezus vanavond het bevel geven: kom! En alle die in Christus zijn, gaan naar hem. Het zou kunnen. Ik hoop soms dat het tijdens een dienst gebeurt. Daar hebben we toch al een stropdas voor. Sorry hoor. Nee, ik zit geen grapjes. Maar ik wil zo graag dat u het pakt. Dat de Heer tijdens zo'n dienst inderdaad komt. En we worden in een punt des tijds, in een ondeelbaar ogenblik, weggehaald. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Ja, het paradijs loopt leeg, voor zover ze lopen, maar ze gaan daar vandaan. En ze gaan, ja, en wij worden veranderd, want we zijn nog niet in het paradijs geweest. We zitten nog steeds op stoeltjes in Veenendaal. Maar we worden weggehaald, door de Heer weggehaald, opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, in wolken opgenomen. Daar heb je het weer. Daar heb je het weer. Ook jij en ik gaan op een lichte wolkenwagen naar hem toe. Daarover straks ook nog iets. Ik probeer het aan elkaar te krijgen. Maar het is zo subliem om je dit te realiseren, dat de Shechina, de wolk van Gods glorie, nog wat anders gezegd, diezelfde wagen van Gods heerlijkheid wordt gebruikt om ook jou en mij weg te halen. Ja, dat is even slikken, want we krijgen allemaal discussies over ons heen. Over gaat dat nu voor de grote verdrukking? Is dat nu na de grote verdrukking? Nou, het gaat maar eindeloos door over dit soort subonderwerpen. Heeft er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Wij gaan naar hem. Hij zei, ik ga heen om je plaats te bereiden. En ik ga een stukje vooruit met hoofdstuk 45 Genesis. Hij stuurt wagens. Jozef stuurde wagens. Ja, ja. Dat las u met mij. Hij stuurde wagens om dat hele gezelschap bij Jozef te krijgen. Nou, die gloriewagen die komt als jij en ik weggaan, gaan we in diezelfde wagens en ruiters van Israël. We gaan naar hem toe, we gaan in glorie en in heerlijkheid naar de Heer Jezus toe. 6 keer. De 7e keer. Het is een beetje ingewikkeld. Het is een beetje bijbelles, maar ik denk dat het moet. De 7e keer is als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Dat heb ik net al geciteerd. Hè? Zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Nu, dat broeder en zuster, dat terugkomen van de Heer Jezus op de Olijfberg, waar hij zich aan zijn broers bekend maakt. Broers, even tussen aanhalingstekens. U en ik zijn weg, hè? De gemeente is opgenomen. Het is met Israël al lang niet zover. Dat duurt nog eventjes. Daar ziet u ook het verschil tussen een bijzondere zegen voor jou en voor mij. Weggaan hier, naar hem toe gaan. En later in de tijd, dat hadden we al toen Jozef hier een bruid kreeg uit de heidenen. Toen de druk nog niet eens begonnen was. Maar als de druk groot wordt, als de grote verdrukking daar is en Israël geen kant op kan en ze op alle mogelijke manieren onder gigantische pressie staan, dan komt, ja, dan komen de wagens. Ik ben Jozef. Hij maakt zich aan zijn broers bekend. Hoe? Met diezelfde Shechina, met diezelfde heerlijkheid, met diezelfde glorie. Zo komt de Heer Jezus voor zijn volk Israël. Dat is het bijzondere. Hij barst in huilen uit, Jozef. Dat is een emotie van je welste. Hij heeft geweend over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Jullie die de profeten doden en stenigen wie tot u gezonden zijn. Jeruzalem, ik wilde jullie bijeen vergaderen als een hen haar kuikens. Maar jullie hebben niet gewild. En nu komt hij in glorie en in heerlijkheid. Nou, die berg splijt daar midden door. Dat is één grote explosie van heerlijkheid. Er komt een enorme aardsverschuiving. Dat gebeurt. Zacharia 12, 13, 14. Lees alsjeblieft. Lees. Het is profetie. En profetie is per saldo het getuigenis van Jezus. Het getuigenis, het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat is de geest van de profetie. Alle profetie heeft te maken met de Heer Jezus. Alles. En je ziet het hier gebeuren. Hier in ons hoofdstuk van vanavond zie je die 7e openbaring van Gods glorie, van Gods heerlijkheid. En hij laat zien wie die is. Nou, ze deinzen natuurlijk terug. Ze weten niet dat ze het zoeken moeten. En dat snap ik ook. Ze krijgen ineens door. Verdraaid, dat is die man die wij verkocht hebben. We hebben zijn gejammer gehoord, zegt de schrift. Maar we hebben onze oren daarvoor gesloten. We hebben er niets op uitgedaan. Op alles wat hij heeft gezegd hebben we niets uitgedaan. We hebben alleen maar onze eigen kop gevolgd. En die was nog fout ook. En we hebben hem in de handen van heidenen gelegd. We hebben hem verkocht voor zilverstukken. En we zijn daarna gaan eten met elkaar. Daar in Genesis 37. Zoals Israël paasgein ging houden toen ze hem net verkocht hadden. Precies hetzelfde. Het is zo precies, zo. Je zou bijna als een schilder in alle details een tafereel schildert. Zo is het ook hier. Niet ruwe schetsen, het is bijna heel erg uitgewerkt. In alle kleurtjes en in alle streken. Ik bedoel dan pennenstreken. Jozef openbaart zich hier. En hij zegt, moest luisteren, jullie hebben dat gedaan. En jullie zijn er misschien wel boos over. Misschien wel boos over jezelf. Je kunt jezelf wel een klap voor je kop geven. Dat je zoiets ooit hebt bedacht. En zoiets ooit hebt gedaan. Maar wees nu niet langer boos. Niet boos op Jozef. Dat is het punt niet. Maar boos op jezelf. Een soort zelfverwijt. Hadden we dit maar eerder gezien. Nou, dat klopt. Maar hij zegt, ik ben Jozef. En niet jullie hebben mij verkocht, God heeft dat gedaan. Nou, maar dat is een hele moeilijke. Hè? We hebben vandaag de dag te maken met een enorme ontwikkeling als het gaat om genezingen, schuldvraag, vloek in de families, weet ik veel. Dit wordt allemaal bij elkaar gebracht en er wordt van alles aan gedaan. En met de tekst Romeinen 8:29 van dat God alle dingen laat meewerken ten goede hun die God lief hebben, daar kunnen we helemaal niks meer mee. Zegt men. Zou u het hier eens willen zeggen? Ik ga het nu heel anders zeggen, een beetje krom. Ik heb mezelf afgevraagd. Ik herinner me de momenten dat de Canadezen bij ons in het dorp kwamen. In 1945, ik was 8, denk ik. En er waren voertuigen bij die ik nog nooit gezien had. En toen mochten wij, jongetjes, die Duitsers hadden ook wel voertuigen, maar daar mocht je niet bij komen. Maar toen mochten we ineens meerijden. Een klein stukje, weet je wel. Of zo, in zo'n jeep of zo. Nou, einde. Een auto was sowieso een wonder. Mijn overbuurman kreeg een bekeuring omdat hij harder ging dan een paard in Zuidbroek. Hij liet hem ons zien. Ja, dat was die tijd. Ja. Over snelheidsbeperking gesproken. Hadden ze toen ook. Maar verbazingwekkend was het. We keken naar die voertuigen. En ik heb op alle mogelijke manieren geprobeerd om aan al die knoppen te komen. Ik was een beetje nieuwsgierig, het mocht niet zo. Maar je kreeg, alles mocht bijna, weet je. Je kreeg een repje chocola of je kreeg een sinaasappel, van alles. Maar stel nu eens dat het voertuig van Jahwe op de Olijfberg landt. En dat gaat gebeuren. Ja, en als die landt, dan is er gelijk een soort dal, is er gelijk een soort parkeerplaats. Je kunt hem daar goed neerzetten. En stel nu eens dat je wat dichter bij dat voertuig zou komen, dan zou je in elk geval kunnen denken, misschien heb je dat ooit aan gedacht, hé, wat een merkwaardig voertuig. Er zit helemaal geen achteruit op. Ik ben blij, ik heb mijn auto daar geparkeerd, ik ben blij dat er een achteruit op zit. Ik heb een automatisch, een R'tje, reverse, kun je weer terug. Want anders wordt het moeilijk, kom ik straks. En dan moet ik jullie allemaal vragen, kun je even helpen duwen dat dat ding eruit dat parkeervak komt. Want dan ga ik weer verder of zo. En even later hebben we hetzelfde probleem. We hebben dus heel veel profijt van een achteruit in onze versnellingsbak. Gods wagen heeft geen achteruit. Het is maar dat u het weet. En ik heb dit vaker gebruikt omdat ik zo bijzonder, bijzonder zegenrijk vindt. God gaat nooit achteruit namelijk. Hij kan niet eens achteruit. Hij gaat alleen maar vooruit. Altijd verder. Altijd verder. Nooit terug. Bij hem is geen schaduw van omkeren. Nee, kan niet. Hij gaat wel alle kanten op, maar nooit achteruit. En waarom zeg ik dat nu? Omdat zoveel mensen moeite hebben. Van Heere God, dit meent u niet. Dit kan toch niet. Dit past niet bij ons. Dit hebben we ook niet verdiend. Hebben wij dit verdiend? We hebben altijd de samenkomsten bezocht. We deden wel echt een euro in de collectorzak. Dus wij hebben dit. Nee, we zouden beter verdiend hebben. De discussie met God over wat hij aan het doen is met ons of met mensen of met medebroeders en zusters is niet van de lucht. Zou u nu eens willen zeggen, alle dingen zullen meewerken te goede van God. Kan helemaal niet achteruit. Hij kan niet eens achteruit. Hij gaat altijd verder. Altijd verder. En dingen die wij misschien moeilijk vinden, gebruikt hij. Dat is moeilijk, hè? Doorn in het vlees, Paulus, een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Dit is gedaan om verder te gaan. Is die doorn ooit weggegaan? Nee. Die is gebleven. Maar Paulus is wel verder gegaan. Jozef. Dan komen ze daar. Mag ik het vergelijken met het neerdalen van dat voertuig? Weet ik wel. Ik heb het zo pas nog een beetje aan elkaar willen koppelen. Dat moment, dat wordt hier geschetst. En dan komen de broers en die kijken verdraaid. En Jozef zei, nee, ik ging steeds vooruit. God heeft het gedaan. Ik heb heel veel pastoraal mogen doen. En ik heb heel vaak gesprekken gehad met mensen die grote, moeilijke periodes hebben meegemaakt. Wat zeggen ze? Later. Wat was de beste periode in je leven? Ja, toen. Hoe kan dat nou? Toen het zo zwaar was, toen het zo moeilijk was, toen we geen stukje uitweg zagen, toen was u zo dichtbij, Heer, was u zo kostbaar voor mij. Ja, dat vergeet je dan nooit weer. Er zit geen achteruit op de wagen van God. Hij gaat altijd vooruit. Jozef zegt, jullie hebben dat niet gedaan. God heeft het gedaan. Nou, die overtuiging dat God het gedaan heeft, en dit was knap moeilijk hoor, in de gevangenis moeten zitten en door de broers verworpen en bij zijn vader weg en toestanden van alles. En toch, zo heeft Jozef zich hier openbaar gemaakt. En dat is een hele persoonlijke ontmoeting. En dat zou ik wel willen overbrengen. Dat Jozef zich hier bekend maakt, is genade. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus op de Olijfberg komt in die prachtige wagen van hem? Wat gaat er dan gebeuren? Ja, er zullen de broers eromheen staan. Ze zullen zien op hem die doorstoken. Ja, ze zullen wel tot de conclusie komen van, hij was het toch. Hij is degene geweest die in de handen van de heidenen, ja, wordt hier genoemd in deze geschiedenis. Het wordt nog expliciet genoemd ook. En die hebben hem ook mishandeld. En de Joden hebben hem verworpen en de heidenen hebben hem ook verworpen. Ze hebben het allemaal hetzelfde gedaan. En Jozef zegt, maar God heeft het gedaan. Om jullie te redden, om jullie te helpen, om jullie te zegenen, om een buitengewone zegen voor jullie te zijn. Daarom is het gebeurd. En dan deinen ze nog verder achteruit. Dit is bijna niet te behappen. De Heer Jezus zal zeggen, zie ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. Hier ben ik. Om een groot volk in het leven te behouden, heeft God mij voor jullie uitgestuurd. Ik heb voor jullie gebeden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar hier ben ik. En hij gaat zijn armen uitstrekken naar zijn volk Israël. En zal ze zegenen. En zal ze buitengewoon zegenen. En ze zullen in het beste gebied van de hele wereld mogen wonen. Een soort land Gozer, maar dan in het kwadraat. Daar zullen ze wonen. Alle bijzondere zegen is voor zijn volk Israël dan. U en ik, ja, we zijn er ook bij. We zitten als Safnat. Sorry, als Asnat. I'm sorry, dochter van als Asnat zitten we daar een beetje toe te kijken. Of te applaudisseren, dat denk ik. Dus niet alleen toekijken, we zijn ook halleluja of zoiets. We zijn het met u eens, Heer. Want zo is het goed, Heer. Zo bedoelt u het. Zo hebt u het altijd bedoeld. Dit is wat u bedoeld hebt. En zo gaat Jozef zich aan zijn broers bekendmaken. Dit is niet zomaar een hoofdstukje. Dit is profetie van de bovenste plank. Mozes zegt, de Heere God zal u een profeet verwekken. Een profeet verwekken gelijk mij. Wie schreef dit? Ja, Mozes. Wie was hier aan het profeteren? Ja, Mozes. En het getuigenis van Jezus, dat is de adem, dat is de geest van de profetie. Nou, dat gebeurde hier. U hebt hier de profetie van Mozes voor u. En u ziet wat er gaat gebeuren. En dit zijn zulke bijzondere dingen. Nou, zij kregen allemaal wisselklederen. Daar heb ik een stukje van gezegd de vorige keer. Dat ga ik niet herhalen, Benjamin 2:5 stel. Ze krijgen allemaal een nieuw pak. Nou, inderdaad. Ze kunnen zich kleden voor de volgende gebeurtenis. Allemaal in het nieuw gestoken. Mooi, hè? Wisselklederen. Een nieuwe periode breekt aan. Een heel nieuw element. Het is allemaal nieuw. Het is splinternieuw. En daar staan ze dan. En ze hebben daar gegeten, gedronken. Ze hebben gehuild. Ze hebben geweend. Ze hebben, nou ja, misschien wat Zachariah zegt. Ze hebben zich op de borst gedacht. Het was om onze ongerechtigheid. Het was om onze overtreding. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing. Ze hebben heel Jesaja 53 toen opgezet, denk ik. Op dat moment. Andere woorden, maar toch. En dan krijg je het bijzondere dat Jozef zegt, ga nu naar mijn huis en vertel mijn vader alles wat je gezien hebt. Daar heb ik heel vaak over nagedacht. En ik heb heel vaak een vraag gekregen, wat is nu eigenlijk aanbidding? Dat we mogen bidden, dat is duidelijk. Bidden is vragen, huldigen of eer betuigen is ook nog danken voor dat wat je allemaal hebt. Maar aanbidden is ten diepste de Vader vertellen wat je gezien hebt van de Heer Jezus. Hoor je het hem zeggen? Vertel mijn vader alles wat je gezien hebt. De vader vertellen wat je zag van de Heer Jezus. Dat is aanbidding. De vader zoekt aanbidders. Ik weet wel dat we onze problemen hebben. En dat we elke keer weer met onze lijst komen. En die lijst wordt steeds langer eigenlijk. En dat snap ik ook. Ik heb een hele lijstje. Morgen kunnen we een hele lange lijst afwerken. Doen we ook graag. We willen voorbeden doen. Ook bidden. En die zorgen die je hebt. Misschien over je kinderen. En als je die kinderen groter hebt, dan heb je de kleinkinderen. En als ze die weer iets groter hebben, heb je dan nog weer een aanhang. Het gaat maar door. Dus die lijst wordt alsmaar langer. En laat door gebed en door smeking elke zaak bekend worden bij God. Dus niet een kwestie van, dat moet een beetje korter. Dat hoeft niet. Je mag alles zeggen. Gelukkig wel. Maar is dat aanbidding? Ik denk, als je alles op een rij zet, dan kom je tot een conclusie die ik zo pas al geuit heb. De Vader vertellen wie de Heer Jezus is. Het huis waarin hij gewoond heeft hier op aarde. Mag ik nog een keer beginnen bij Exodus 24? Exodus 40. Het werk door hem volbracht, het offer. Heer Jezus, daaraan hebben we alle zegen te danken. Het derde punt. Enfin, ga nu maar door. En dat is zichtbaar geworden in Jeruzalem. De plaats waar dit allemaal zijn beslag kreeg. Waar hij zijn uitgang volbracht. Dat is Jeruzalem. Hij is nu in heerlijkheid. Fijn dat u hem bij u hebt. Fijn dat we hem daar mogen vergezellen. Fijn dat we terugkomen met hem ook voor Israël. Dat zijn allemaal dingen die je mee mag nemen. Maar de Vader zoekt aanbidders. En aanbidding is het moeilijkste. Ik luister ook wel eens wat kritisch. Ik hoef niet uw gebed te beoordelen. Sommigen denken van dan zal ik me nooit meer in het openbaar uiten. Als David erbij is, dan heeft hij er iets over te zeggen of zo. Toen die meisjes in de wei liepen, er kwam een stier aan rennen. En waren ze bang. Die twee die hebben toen gebeden, Heere zegen deze spijzen, amen. Dat was het enige gebedje wat ze kenden. En de stier stopte. Laat dat maar aan hem over. Alle kromme woorden, alle eenvoudige en intelligente zinnen, die komen echt wel over. En hij beoordeelt dat. Dat hoef ik niet te doen. Dat hoef ik nooit voor jou te doen en jij dat niet voor een ander te doen. Maar je mag je wel eens afvragen, wat zou de Heer dan bedoelen met de Vader zoekt aanbidder? Ik denk dat je dan mag zeggen, uw zoon is bijzonder. Kom je die broers terug. Die zoon van u, die is bijzonder. Die zit daar nota bene op de troon. Alles buigt voor hem. Alles knielt voor hem. Hij heeft ook een vrouw. Schitterend daar. In Egypte. En alle rijkdommen zijn van hem. Zoiets. Ik weet niet hoe je het gaat zeggen. Maar dit is wel een enorme aanduiding van aanbidding. De Vader vertellen wat je gezien hebt van die zoon. En vervolgens heeft Jozef die wagens gestuurd. Ik zei dat zo pas aan. En die wagens, die heeft Jacob ook gezien. En die hebben hem ook overtuigd. Aanvankelijk is hij nog een beetje sceptisch. Van, het kan toch niet en zo. Maar die wagens, toen hij alles zag. Toen raakte hij gaandeweg overtuigd. Van dit is ongekend. Ongehoord. Dit is super. Ik wil heel voorzichtig zijn. Ik hoop dat deze samenkomst een wagen is. Niet van mij. Kan het niet. Maar van hem. Zodat je gaat zien. Hij heeft al zijn attributen al gestuurd. Om ons in zijn richting te brengen. Om ons naar hem te brengen. Wagens. Transportmiddelen. Ik vind dat een boek, een schitterend boek over de Heer Jezus, een transportmiddel is, even tussen aanhalingstekens, om het dichter bij hem te brengen. En een lied kan een transportmiddel zijn om je dichter bij hem te brengen. Of een getuigenis kan een transportmiddel zijn om je dichter bij hem te brengen. Een getuigenis. En een dienst. En als de dienst een soort transportmiddel wordt om ons bij hem vandaan te halen, dan weet u ongeveer waar u het gezocht hebt. Er is nu een nieuwe kerk in wording, dat is een kerk zonder God. Die was hier al in Nederland. Sorry hoor, ik ben een beetje katten, maar die krijgt dus nu officieel gestalte. Maar deze dienst is een dienst als wagen bedoeld, als transportmiddel bedoeld om je dichter bij hem te brengen. En als je dat ziet, dan raak je overtuigd. Niet vanwege de woordjes die nu gesproken zijn, maar vanwege alles wat erachter steekt. Jacob raakte overtuigd door de wagens die Jozef had gestuurd. En dat is schitterend. Wat we vandaag zo graag zouden willen is dat wij samen verlangen krijgen om hem te zien. En in deze geschiedenis, en dat heb ik al eerder geduid, gaat het om het herstel van Israël. Dat staat in de allereerste plaats voorop. Dus de genezing van Israël, van de broers, die de zegen krijgen, die op een geweldige manier onder de indruk komen van hem, die zij doorstoken hadden, die zij weggestuurd hadden, die zij verkocht hadden, die zij miskend hebben. Dit is dit. En u en ik, we kijken ernaar met de ogen van de Heer Jezus zelf. Want als hij zich openbaart aan Israël, als hij komt op de Olijfberg om te laten zien wie die is, dan bent u erbij. Niet omdat u toevallig datzelfde reisje geboekt hebt, want u hebt hem gekregen. Bij het tot geloof komen in de Heer Jezus hebt u die reis erbij gekregen. U bent gezegend. Gezegend. U ziet de Shechina nu. Eigenlijk al. U ziet het gebeuren. Binnenkort komt de dag dat ik hem begroeten mag. Nou, we gaan weg. We gaan hem tegemoet. We gaan naar hem. Tegemoet in de lucht. In wolken de Heere opgenomen. De Heere tegemoet in de lucht. De Shechina krijgt vorm. Hij is daar nu. En wij zijn daar ook met hem. En als hij terugkomt met diezelfde heerlijkheid, in diezelfde wagen, met diezelfde glorie, dan gaat u met hem. Alle heiligen met u, roepen ze dan in het boek Zacharia. Ze zijn er allemaal bij. Wat een dag zal dat zijn voor hem. Niet voor jou, ook voor mij hoor. Ik ga er denk ik mateloos van genieten. Maar ook voor hem. Voor hem is het een bijzondere dag. Dat hij daar, waar hij zijn uitgang had in Jeruzalem, dat hij daar publiekelijk eerherstel krijgt. Het moet een bijzondere ontmoeting zijn voor hem. Dat is Genesis. Het is een prachtig boek. En dat staat allemaal in het Oude Testament. Het zit allemaal in die ene geschiedenis van die ene man, van die ene Jozef. Je kunt het niet bedenken. Dit kun je er ook niet zelf in stoppen, een beetje frunniken en dan zit het erin of zo. Maar het is harmonieus meegenomen in deze tekst. God zegen. Vader, zo zitten we hier. En ik weet ook niet precies wat ik zeggen moet. Maar hij is zo groot. Elke keer als ik aan hem denk. Elke keer als we ons bezighouden met de Heer Jezus, krijgt het verlangen om bij hem te zijn en om hem te zien een grotere vorm. We willen u danken, Vader, dat we zo voor elkaar mogen bidden. Dat iedereen hier al die dingen die we vanavond een beetje door de revue lieten passeren, zal meekrijgen. Ook dat u met de individuele gelovigen een eigen route gaat. En dat die route geen achteruit kent. Alleen maar vooruit. Ook al denken wij dat het de verkeerde kant op gaat, dan gaat u nog verder. God heeft Jozef dit gegeven en gedaan. En de Heer Jezus, om de vreugde die voor hem lag, het kruis verdragen en de schande niet geacht. Dank u wel voor uw zoon, Vader. Dank u wel voor de mooiste van iedereen. Boven alles verheven, de Heer Jezus. We danken u, prijzen uw naam. En danken u ook voor het prachtige boek Genesis, voor hoofdstuk 45. Wat een prachtig, schitterend geheel. Dit is in elkaar gestoken door de Heilige Geest. En dat is niks anders dan uw geest, de geest des Heren, de geest van Yahweh. Dank u wel dat we zo'n prachtig Bijbelboek in onze handen hebben. En daar hebben we slechts één hoofdstukje uit mogen lichten vanavond. We danken u en eren u voor uw zoon, uw welgevallen, de enige, hem die u lief hebt. Dank u. u wel voor de Heer Jezus. Amen.